Ja, is goed. Dankjewel. Een hele goede morgen. Wat leuk om hier weer te zijn. Altijd als ik hier zo spreek, dan heb ik wat herinneringen. Ik kom uit Papendrecht en van oorsprong uit de regio Hoekse Waard. En daar ging ik naar de middelbare school in Oud-Beijerland. En die aula was precies hetzelfde. Dus ik herken het altijd, daar de wc is, daar de koffieruimte. En dus dat is heel leuk. Dus dat voelt altijd wat vertrouwd. En dus dat is mooi. En ik ben vandaag alleen. Mijn vrouw is thuis met onze twee jongens. En die zijn heel end in verwachting. 32 weken. Dus die is wat minder mobiel. En dus in augustus verwachten we een derde kind. Dus dat is ook heel bijzonder. En de laatste keer dat ik hier gesproken heb, toen heb ik gesproken over aangenomen door de Vader. En ik heb daar ook voor mijn studie ook een onderzoek naar gedaan, naar het vaderhart van God. En naar een tekst die in Romeinen 8 vers 15 staat, dat we de geest van aanneming hebben ontvangen. En heel leuk is dat ik daar heb ik ook een boekje over gemaakt. Dus dat is er nu ook in het Nederlands en dat heet Aangenomen door de Vader. En ik heb er een paar bij, dus als je daar interesse in hebt, zoek me even op. Maar dit gaat over God als Vader in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. En ook over dat mooie woord aanneming, wat ook adoptie betekent. En dit boekje gaat er ook over, wat betekent dat dan voor onze identiteit als aangenomen kinderen van God. En dat is echt zo mooi dat we vanuit die identiteit en vanuit die rijkdom mogen leven als kinderen van God de Vader. Dus als je daar interesse in hebt, zoek me even op en dan kun je er eentje kopen. En vandaag wil ik spreken over de volmaakte liefde van God. En in de voorbereidingen was ik een beetje aan het worstelen. Dat ik dacht, ja, zal ik hier nou wel of nou niet over spreken? Maar ik had echt het idee van, daar moet het over gaan. Over 1 Johannes 4, de volmaakte liefde van God. En ik ben blij dat ik uiteindelijk die keuze heb gemaakt en dat thema heb gekozen. Want het heeft me ook zo gezegend om daar opnieuw naar te kijken. Naar de liefde van God en ook naar de uitwerkingen van de liefde van God. En daar gaan we het over hebben vandaag. En we gaan dan kijken naar 1 Johannes 4. En misschien denk je van, als je over liefde nadenkt, dan denk je misschien al heel snel na over 1 Korinthe 13. Ja, dat is natuurlijk ook een heel bekend hoofdstuk. Wordt vaak op bruiloften gebruikt. En als je denkt aan de liefde van God, denk je ook al heel gauw aan 1 Korinthe 13. Maar 1 Johannes 4 is ook een heel prachtig hoofdstuk. De eerste brief van Johannes is een prachtige brief, wat vol staat over de liefde van God. De agape-liefde van God. En het is de apostel Johannes die dit schreef. En wat nou zo mooi is, is dat Johannes, die schreef dat denk ik op latere leeftijd. Maar aan het begin van zijn leven was hij, denk ik, misschien een tiener, misschien begin 20, toen hij door Jezus geroepen werd. Maar volgens mij, ik kan het eens nazoeken, maar had Johannes samen met zijn broer de bijnaam Zonen des Donders. Kent u dat, die uitspraak? Dus ik denk dat Johannes eigenlijk een opvliegend karakter was. Iemand die ook wel snel kwaad werd misschien. En toch, je ziet, zijn leven is zo gevormd door zijn omgang met die liefde van Jezus die hij heeft ervaren, heeft meegemaakt. En ik geloof dat het ook Johannes was en zijn broer die toen de Heer Jezus door Samaria ging en ze hem niet wilden ontvangen, zei van, Heer, zullen wij anders vuur vanuit de hemel laten komen om op deze Samaritanen te laten neerkomen? En toen zei Jezus, nee, dan heb je het niet begrepen. En hij wees ze terecht. Maar het is deze Johannes die zo gevormd is door zijn omgang met Jezus, die schrijft, mensen, heb elkaar lief. Heb elkaar lief. En hij was een soort van opzichter, hè, in de gemeente in Azië. En die gemeentes die bestonden een aantal jaar. En Christus was teruggegaan naar de hemel. Maar blijkbaar was het toen al heel belangrijk dat hij schreef van, heb elkaar lief. En hij heeft het waarschijnlijk ook met een reden geschreven. Belangrijk om elkaar lief te hebben. En dat is wat Gods liefde uitwerkt in ons leven. En het is zo mooi om eens te kijken naar die liefde van God. Dat is een liefde die toch anders is als menselijke liefde. Dat is een liefde die ons idee van liefde overstijgt. En de liefde van God is een liefde die ons niet laat vallen. 1 Johannes 4, vanaf vers 16 tot 21, daar gaan we vandaag eens naar kijken. En ik ga het even met jullie lezen. 1 Johannes 4, vers 16. Daar staat, en wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Daar gaan we ook naar kijken deze morgen. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder of zuster haten, dan is hij een leugenaar. Want zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben en zijn zuster. En dit is een van de uitwerkingen van Gods liefde, dat we werkelijk oprecht elkaar kunnen lief hebben. En ook een van de uitwerkingen is dat de liefde van God, als dat ons wezen verzadigt, vervult, dan drijft het angst uit. Net zoals licht duisternis uitdrijft, drijft de volmaakte liefde van God allerlei vormen van angst uit in ons hart. Maar wat een uitdagende teksten, hè, als we eerlijk zijn. Ik denk dat we allemaal soms rondlopen met angst, of soms het uitdagend vinden om altijd liefde te hebben. En dit gedeelte drijft ons dan ook naar God toe en naar Gods liefde. De liefde van God is agape-liefde. En dat is gevende liefde zonder er iets voor terug te verwachten. Het is ook zelfopofferende liefde. Het is liefde die bereid is om een prijs te betalen. En oh, wat heeft God de Vader een kostbare en pijnlijke prijs betaald toen hij Jezus stuurde en hem aan het kruis liet sterven om ons weer bij God te brengen. En het is die liefde van God die zijn eigen leven neerlegt. En ik vond het zo mooi om daar weer eens naar te kijken. Ook bijvoorbeeld een tekst zoals 1 Johannes 3, vers 16, dat laat het ook zo mooi zien. Daarin staat, hieraan leerden wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Het is liefde die zichzelf geeft aan de ander. En wat een zegen is dat voor ons huwelijk, voor onze menselijke relaties, als die liefde van God tot uiting gaat komen in ons leven. Want dat is wat God graag wil. God wil, er wordt ook gesproken over dat de liefde, het volmaakt worden van de liefde. En dat heeft ook te maken met het doel van die liefde van God. Dus als dat werkelijk ons zo vervult dat het overstroomt naar anderen, naar onze naasten, dan zegt God, dat is mijn doel, dat is mijn doel. Dat is het doel dat het doorstroomt naar elkaar. En die liefde van God is dus gevende liefde. En je hebt ook menselijke liefde. Dat wordt ook wel beschreven met filio-liefde. En dat is liefde die ontstaat doordat we genegenheid hebben voor iemand anders. Iemand is vriendelijk naar ons en je ontvangt genegenheid voor die persoon. En dat wordt veroorzaakt. Dat wordt veroorzaakt door hoe dat iemand met ons omgaat. Dus iemand is vriendelijk en je ontvangt genegenheid voor de ander. Dat is ons menselijke liefde. De andere kant is ook waar. Als iemand je kwetst of iemand op je tenen gaat staan, dan zal je al gauw merken dat het bekoelt. En de liefde van God gaat dieper dan dat. De liefde van God, en dit is indrukwekkend, de liefde van God wordt niet veroorzaakt door ons gedrag, maar de liefde van God komt voort vanuit zijn wezen, van wie hij ten diepste is. Dus God heeft liefde voor ons in zijn hart, Ook voordat wij ons nog naar hem hebben gericht. Ook voordat we nog met hem bezig waren. Voordat we, toen ons hart nog niet naar hem uitging, toen had God al liefde voor ons. Dus de liefde van God wordt niet veroorzaakt door wie wij zijn of hoe dat wij ons gedragen. De liefde van God is een constante liefde die voortkomt vanuit wie hij is. Vanuit zijn diepste wezen. En dat is wel heel mooi. Ik las in de voorbereidingen een voorbeeld over een moeder en de liefde van een moeder voor haar tienerzoon. En die jongen die ging veel uit. En dan kwam hij 's avonds wat aangeschoten thuis. En dan ging hij op bed liggen, gelijk slapen. En dan zat zijn moeder bij hem. En zijn moeder had hem dan lief. En die vader zei van, joh, waarom doe je dat nou? En toen zei ze, ja, maar overdag is het moeilijk om hem lief te hebben. Dan ontvangt hij het niet, is hij er niet open voor. En wat diepgaand, hè? Wat diepgaand is een liefde van een ouder voor een kind. Hè? Zelfs als je kinderen zich niet gedragen, en ik heb 2 jonge jongens, eentje van 7 en 1 van 4, en dat is altijd wat. Hè? Maar je houdt van ze. Je houdt van ze omdat ze je kinderen zijn. Hè? Of ze zich goed gedragen of niet. Dat is een liefde. En de liefde van God is nog meer. Is nog dieper, nog diepgaander. En dat is de liefde die voortkomt uit Gods wezen. God is liefde, staat er ook in 1 Johannes 4. Hij is liefde. Om wie hij is. En wij als zijn kinderen, als wij die liefde gaan ontvangen, gaat dat uitwerkingen hebben in ons leven. Gaat dat uitwerkingen hebben in ons leven. Als je bij nadenkt dat dit het diepste wezen is wie God is, liefde, en je beseft je dat hij die liefde ook in jou en in mijn hart gaat leggen, dan gaat die liefde dus ook deel worden van ons. Hè? De Heilige Geest woont ook in ons hart en die stort de liefde van God in ons hart. Hè? Dat staat in Romeinen 5 vers 5, dat God de liefde van God uitstort in ons hart. En oh, wat hebben we dat hart nodig. En als dat gebeurt, dan verandert het ons leven. Net zoals als je een waterslang aansluit op een waterkraan, dat er water doorheen vloeit. Of je sluit een kabel aan op elektriciteit en er stroomt kracht doorheen. Zo is het ook als wij aangesloten zijn met God. Als we leven in relatie met hem, als hij woont in ons door zijn Heilige Geest, dan gaat zijn liefde ook door ons heen stromen. En dat is wat er gebeurt. Dat is waar Johannes over schrijft. En dat is zo belangrijk. Hè? En ook bijvoorbeeld het voorbeeld van de wijnstok en de wijnrank. Hè? Als je dus bij als wijnranken ons, als wij als ranken verbonden zijn met de wijnstok, dan gaat dat leven van Christus, die liefde van God gaat door ons heen stromen. En die wordt uiteindelijk ook zichtbaar. En dat is het grote verlangen van Johannes. En wat nou zo mooi is, is als je denkt van aan de liefde van God, dan wil je graag wat terugdoen. Als iemand goed doet voor jou, dan wil je graag wat terugdoen. En met God is het zo, dan zie je opnieuw die gevende liefde. Want wij kunnen niets terugdoen voor God. Wij kunnen God lief hebben, maar wat we voor hem kunnen doen, is dat we niet zozeer hem terug lief hebben, moeten we ook doen. Maar ik denk dat God zegt van, geef het maar door. Je hoeft het niet terug te betalen, je hoeft het niet te vergoeden. Maar als je dan wat voor mij wil doen, geef het dan maar door. In het Engels zeggen ze het zo mooi, not paying it back, but pay it forward. En niet terugbetalen, maar we mogen doorgeven. Doorgeven die liefde van God aan onze naasten. En dan wordt die liefde van God wordt dan zichtbaar. En weet je dat super belangrijk is? Want God is de onzichtbare God. En over hem wordt geschreven dat hij liefde is. En het is belangrijk dat hij zichtbaar wordt in deze wereld. En hoe wordt zijn liefde nou zichtbaar? Ja, door mensen zoals jij en ik. Gebrekkig soms, maar dat is wel wat God wil. Dat zijn liefde zichtbaar wordt door jou en door mij. Hoe wordt het fysiek zichtbaar hier op aarde? Door ons. En hoe werd het zichtbaar? Door Jezus op aarde toen hij kwam. Toen werd de liefde van God werd zichtbaar, werd begrijpbaar, werd zichtbaar voor onze ogen. En zo is het ook zo belangrijk dat die liefde van God ons doordrenkt en dat het zichtbaar wordt door ons. Als wij elkaar lief hebben, dan wordt God en zijn karakter daar doorheen dus zichtbaar. Dus ja, die onzichtbare God wordt zichtbaar. Doordat de Heilige Geest in ons woont. En doordat zijn liefde door ons heen gezien wordt. En wat een uitdaging, hè? En we hebben de Heilige Geest daarvoor nodig. En we hebben het ook nodig dat we dicht bij God leven. Dat we blijven in zijn liefde. En dan, momenten dat het stroomt naar anderen, dan zegt God, dan komt mijn liefde tot zijn doel. En die tekst is dan ook zo belangrijk dat door de Heilige Geest Gods liefde opnieuw in ons hart wordt uitgestort. Ik denk dat we het allemaal hebben ervaren in ons leven. Dat we de Heilige Geest ontvangen. Dat Gods Geest wordt uitgestort in ons leven. Dat je vol bent van die liefde. Maar je hebt misschien ook wel gemerkt dat je op een gegeven moment lekt en leeg bent. En dat je dat opnieuw nodig hebt. Die aanraking van Gods liefde opnieuw nodig hebt. Om te blijven in zijn liefde. Zo belangrijk. En Johannes die schrijft erover. En ook de gemeente in Efeze, die kwam ik ook nog die tekst tegen in Openbaringen 2. Dat was een prachtige gemeente. Dat was een krachtige gemeente. Was weinig op aan te merken eigenlijk. Maar in Efeze 2 vers 4 staat dat ze hun eerste liefde hadden verlaten. En dat was wat God tegen hun had. En bekende tekst, hè? Openbaringen 2, vers 4. Daar staat, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En blijkbaar is dat misschien iets dat we dat vast moeten houden, die liefde van God. En dat we daar mee bezig moeten blijven en daar in die nodig naar terug moeten keren. En daarom vind ik het zo mooi. Heeft het me ook zo gezegend om te kijken naar 1 Johannes 4. En opnieuw te kijken naar dat soort mooie teksten over die liefde van God. Zo belangrijk dat het opnieuw ons hart raakt en ons wezen vervult. Dan kunnen we dat doorgeven aan elkaar. En een andere uitwerking is dus ook van de liefde van God. Is dat het angst uitdrijft. Nou, het zijn twee uitdagende dingen. Het lukt helemaal niet altijd om elkander echt werkelijk lief te hebben. Daar hebben we God heel hard voor nodig. En vrees, ja, daar lopen we denk ik allemaal ook nog wel eens mee rond. Mensenvrees. Er is vrees voor van alles. Hè? Mijn vrouw heeft angst voor spinnen, dat bestaat ook. Dus ik moet die altijd weghalen thuis. En daar kan je nog enigszins om lachen. Maar er zijn ook vormen van vrees die ons heel erg belemmeren. En dat is ook moeilijk en uitdagend. Dan denk je van ja, denk je dat is misschien nou eenmaal zo. Maar toch staat er hier, de volmaakte liefde van God drijft vrees uit. Laat het opnieuw tot je hart spreken, laat het je bemoedigen. Misschien dat God wel tot jij wil spreken, dat je denkt van ja, datgene wat ik zo gewend ben, waar ik nou eenmaal mee leef, misschien is daar toch hoop voor. Wil God daar een werk in doen? Wil God werk in ons leven? Want zoals licht duisternis verdrijft die liefde van God angst in ons leven. En daar wil ik dus ook naar kijken. Wat voor angst dan? Hè? Daar gaan we naar kijken in 1 Johannes 4. In Johannes 4, er staat hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Als we leven met God en zijn liefde groeit in ons. En we stellen ons vertrouwen op Christus, dan mag dat vrijmoedigheid geven. Je weet, je ervaart, God is aan het werk in je leven, je groeit naar zijn beeld. Dan mag dat vrijmoedigheid geven. We hoeven niet angstig te zijn voor God. Mag vrijmoedigheid geven. En er staat ook in de Bijbel dat er ook een moment komt dat God ons leven ook beoordeelt. Dat we voor de troon van God staan. En als we in Christus zijn, dan kijkt God naar ons leven. Naar wat we met ons leven hebben gedaan. En laat dat je aanmoedigen. Dat is ook een mooi iets juist. Laat het je aanmoedigen, omdat je weet datgene wat je doet voor God en voor Gods koninkrijk is zo waardevol. Zo waardevol. God kijkt ernaar en God waardeert het. De dingen die we echt vanuit een oprecht hart doen voor hem. En je mag ook weten dat als je leeft met God, als zijn liefde en zijn werk groeit in jou, dan mag je vrijmoedigheid hebben. Je mag vrijmoedig voor God komen. Dat is wat God wil werken in ons leven. Geen angst, maar vrijmoedigheid wil hij laten groeien in ons leven. Dat is een van die mooie uitwerkingen van Gods geest. Niet angst of teruggetrokkenheid, maar vrijmoedigheid wil hij brengen in ons leven. Een onwankelbaar vertrouwen mogen we ook gaan krijgen in zijn liefde. Omdat we weten dat zijn liefde ons niet laat vallen. Ook als je het misschien eens verknald hebt, of dat je denkt van nu heb ik hard uw genade nodig. Leer de liefde van God kennen en begrijpen, want hij is trouw. Zijn genade is er elke dag. Zijn liefde is er elke morgen. En hij laat ons niet vallen. Des te meer we dat gaan beseffen, des te meer we gaan groeien in vertrouwen. En vrijmoedigheid. En dan een andere interessante tekst is: er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Mooie tekst, ook een uitdagende tekst. Waar komt die vrees nou vandaan in deze tekst? Vrees voor straf. En dat is ook een vrees waar je dus als mensen mee kan rondlopen. Angst voor veroordeling, angst voor afwijzing, angst voor straf. Dat is iets wat ons als mensen kan binden en vastmaken. En er staat dus dat de volmaakte liefde van God dan dus verder mag doorwerken in ons leven. Als we dat zo kennen, dat ervaren. En ik zat daarover na te denken en kwamen twee gedachten in me naar boven. Dag enerzijds is het zo belangrijk om dan te kijken naar Jezus en te zien dat hij werkelijk onze straf gedragen heeft. Als je dat onvoldoende ziet of beseft, dan blijf je misschien nog rondlopen met angst. Angst voor veroordeling of voor straf. Maar als je ziet dat het allemaal op hem is gekomen, dan maak je dat vrij. En dan zie je dat hij dat heeft gedragen. Ik wil even een tekst daarbij bekijken in Colossense 2. Colossense 2, vers 13 tot 15. En daar staat het volgende. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dus aanklachten, bepalingen tegen ons. Jezus heeft aan het kruis genageld. En hij heeft onze straf gedragen. En dat is denk ik belangrijk om daar eens over na te denken, om eens goed te laten zakken. Zo vaak kunnen we met nare, beschuldigende gedachten rondlopen. Maar hij heeft aan het kruis onze straf en onze veroordeling gedragen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Wat een mooie tekst. En Jezus heeft onze straf gedragen. Een andere gedachte die bij me naar boven kwam was: angst voor straf heeft misschien ook wel te maken met ons beeld van God. Ons beeld van God. Ik heb er natuurlijk mezelf ook in verdiept. God als Vader. Er wordt ook over geschreven in de eerste Johannesbrief. God als Vader en het is God is onze Vader die zoveel van ons houdt. die met open armen op ons wacht, die ons lief heeft, die ons ook wil opvoeden, maar ook zijn opvoeding is vanuit liefde. En het is ook belangrijk om die vraag eens te stellen, wat is mijn beeld van God? Soms kunnen we ook bewust of onbewust een soort van werkgever-werknemer relatie met God hebben. Dat je gericht bent op wat je moet doen en of dat je het wel of niet goed genoeg hebt gedaan. Dat je vanuit die manier leeft. Maar hè, net als de oudste zoon, die had ook feest kunnen vieren net als de jongste zoon. Maar op een of andere manier was hij vooral druk bezig met de geboden en bepalingen van God. En hij leefde niet echt vanuit die echte zoon-vaderrelatie. En ik denk dat het ook een belangrijk is dat God ook ons een gezond beeld wil geven van wie hij is als vader. God is geen afwezige vader of strenge vader, maar hij is een volmaakte, liefdevolle vader die ons wil opvoeden, ons tot ons doel wil brengen. En ik denk dat dat ook belangrijk is als je vrees hebt dat je ook bid om een juist beeld van God, God de Vader. En God wil die angsten, ja, wil hij aanraken in ons leven. Angst kwam als eerste binnen, na Genesis, na de zondeval. En daarna zie je allerlei vormen van angst komen. Angst voor mensen, angst voor God. En God wil, door zijn volmaakte liefde wil hij ons vrijmaken van angst. En misschien mag het voor jou wel zijn dat God iets doet in jouw beeld van God. Dat God daarin tot je spreekt. En je een juist beeld geeft van wie God is als vader. En je laat beseffen dat Jezus alle straf heeft gedragen. Misschien geeft dat jou verandering en helpt dat jou om die angst voor straf te overwinnen. Een andere diepe angst is ook angst voor mensen. Dat is ook iets wat soms zo verweven kan zijn in ons leven. Ik heb daar zelf ook wel echt wel last van. En misschien dat we dat allemaal wel herkennen. Angst voor afwijzing, angst voor verlating. En dat is ook iets wat zo in ons leven kan spelen. En daar heb ik ook over na zitten denken. Ik denk, ja, hoe kan je daar nou echt dan, hoe kan je daar nou verandering of overwinning in halen, in bereiken? En ik heb er ook een boek over gelezen van Neil Anderson. Dat is natuurlijk een bekende schrijver, hè? Misschien ken je hem wel. Die heeft ook dingen geschreven over vrijheid en Christus. En wat ik wel mooi vond, was dat hij schreef was, als wij daar ook in willen groeien, als we daar vrijheid in willen ervaren, van angst voor mensen, dan is het misschien wel heel belangrijk om God bovenaan te gaan zetten. Om God de belangrijkste te vinden. En want we hoeven geen angst voor God te hebben, maar de Bijbel spreekt over vrezen. De vrezen des Heren. En in de oude vertaling staat dat misschien zo, de vrezen des Heren. Maar dat is juist iets wat gezond is. Dat is juist iets wat ons helpt om andere angsten te overwinnen. Dat vond ik wel heel mooi om ook eens naar te kijken. Ik denk, ja, als wij God het allerbelangrijkste gaan vinden, en als wij verstaan wat hij wil, wat hij zegt in ons leven, en we vinden zijn wil en zijn mening het allerbelangrijkste, dan is dat misschien wel een sleutel om ons ook overwinning te geven over allerlei andere angsten. Angst voor mensen, angst voor afwijzing. Omdat we God bovenaan gaan stellen. Angst voor mensen, als dat heel hoog is, dan hebben we mensen ook heel hoog staan. En dat is soms zo in ons leven. Maar we mogen leren, denk ik, en ik zelf ook, om God boven alles te gaan zetten. Om hem het allerbelangrijkste te gaan vinden. Zijn mening, zijn wil. En ik denk dat God ons dan ook gaat helpen om vrij te komen. Ook voor angst voor mensen. Dus twee dingen. En twee dingen waar ik ook graag een uitnodiging voor zou willen doen. Ik reed hier vanmorgen naartoe. Een uur en een kwartier, dus dan heb je best de tijd om na te denken. Ik kom altijd van het Papendrecht. En ik genoot ook van de prachtige omgeving, van de mooie bossen die jullie hier hebben. in deze regio. En toen dacht ik ook van het is wel goed om een uitnodiging te doen. Dus ik wil ook vragen of dat het gebedsteam straks achter klaar kan staan als we straks verder gaan met God aanbidden. En wil ik vragen aan jou, aan u, als je voelt dat het belangrijk is om voor je te laten bidden, misschien voor jouw beeld van God, of misschien bepaalde angsten waar je mee worstelt, mensenvrees, vrees voor de toekomst, er zijn allerlei vormen van angst, om dan voor je te laten bidden. En je mag ook op je plek erover nadenken en God daarin zoeken. Maar we zijn ook aan elkaar gegeven. We zijn een lichaam met elkaar. Soms hebben we elkaar nodig. En als je de aandrang voelt van de Heilige Geest om voor je te laten bidden, wil ik je echt uitnodigen om daar gebruik van te maken. En dan mogen we uitkijken naar wat God gaat doen. En ik vond het zelf zo mooi om hier ook mee bezig te zijn. Ik denk, ja, soms dan nemen we het leven zoals het komt, zien we dingen als vanzelfsprekend. Maar God laat echt zien in zijn woord dat hij ook angsten wil verdrijven uit ons leven. En die angsten, die zijn soms ook verbonden met leugens of verkeerd gericht geloof. En dat mogen we dan in gebed ook bij God brengen en bij hem neerleggen. En mogen de waarheid er tegenover zetten. Misschien is dat iets wat we keer op keer mogen doen. En dan zie ik er naar uit hoe dat God gaat werken en ons vrij gaat maken van angst door zijn liefde. Ik zou graag met elkaar willen bidden en dan voel je vrij om straks ook voor gebed naar achteren te gaan. Zullen we met elkaar gaan staan en ons op God richten? Vader, ik wil u zo danken, heren, voor uw liefde waar we naar hebben gekeken. Heer, uw zelfopofferende liefde, uw gevende liefde. Heer, wat is dat mooi om daarnaar te kijken, Heer. Heer, uw liefde die zo'n hoge prijs betaalde. Heer, en wilt u ons opnieuw daarmee aanraken, Vader. Er staat ook in uw woord dat u door uw Heilige Geest uw liefde in ons hart uitstort. En Vader, misschien hebben we dat ook wel eens ervaren in ons leven, maar ik bid ook, Vader, of dat we het opnieuw mogen ervaren. Dat u komt, Heilige Geest van God, en dat u uw liefde uitstort in ons hart. Daar waar we leeg zijn, daar waar we vermoeid zijn, daar waar we helemaal geen liefde hebben voor onze naasten, in onze relaties, in onze huwelijken. Vader, wilt u komen, Heer, met uw agape liefde. En wilt u het uitgieten in ons hart. Vader, wilt u ons ook leren om te blijven in uw liefde. Om afhankelijk te zijn van u. En Vader, uw woord zegt ook dat uw volmaakte liefde onze vrees uitdrijft. Heer, wilt u uw liefde ook steeds meer tot volmaaktheid brengen in ons leven. Zodat we de ander lief hebben. Maar zodat ook angst zal gaan verdwijnen. Heer, ik bid ook, Vader, voor als we misschien soms een te streng beeld van u hebben, Heer, of niet goed beseffen dat Jezus de straf voor ons gedragen heeft, bid ik dat u ons daar openbaring in geeft. Dat we u zien als onze liefdevolle Vader. Heer, en ook voor mensen die misschien zo last hebben van mensenvrees, Vader, bid ik dat u een mooi werk gaat beginnen in onze levens daarin vandaag. In Jezus' naam. Amen. Amen.